Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen aan het begin van deze dienst zingen, gemeente, uit Psalm 97, het eerste, tweede en het vijfde vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Dat is het eerste en ook het tweede en het vijfde vers van Psalm 97. Doen wij nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we op Psalm 46 het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds zijn hulp gewaar in zielsbenauwdheid, in gevaar. En daarna willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. De schriftlezing komt deze middag tot ons uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome, 8e hoofdstuk. En de schriftlezing begint bij vers 18 en gaat tot en met vers 30. Romeinen 8, vers 18 tot en met 30 is de schriftlezing. Na de belijdenis des geloofs, na het zingen van Psalm 46, het eerste vers.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Want ik houd het daarvoor dat het lijden, deze tegenwoordige tijds, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Ophopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht, en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want wij zijn in hopen zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen? Maar indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En die de harten doorzoekt, weet welke de mening des geestes is, terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren geordineerd, ten beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren geordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze middagdienst vindt u in het gelezen gedeelte Romeinen 8. En wat ik vanmorgen zei, dat zeg ik ook nu, de tekst is vol. Ik zal alleen de hoofdlijn kunnen behandelen in deze ene dienst. Maar de tekst is 22e, het 23e en het 26e vers. Romeinen 8, vers 22, 23 en 26. Daar lezen we. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dan vers 26. En desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Tot zover de woorden van de tekst voor de prediking in deze dienst. Willen we samen bidden om de zegen van de Heere over deze dienst en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn woord. Heere, het is zo waar wat we gelezen hebben uit deze oude woorden. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Dat geldt van het persoonlijke gebedsleven van ieder van ons. Want niemand van ons zal durven zeggen dat hij altijd op de juiste wijze bidt. Of zal durven ontkennen dat de gebeden, zelfs de beste gebeden, niet met zonde bevlekt waren en getuigenis aflegden van niet kunnen, niet weten te bidden zoals het behoort. Maar het geldt ook van onze openbare gebeden. Want ook als uw dienaren op deze zondag geroepen worden in de dienst des woords en der gebeden voor te gaan in het gebed, dan ligt dat, als het goed is, op de bodem van hun hart. Wij weten niet, wij weten niet. En juist daarom doen wij een beroep op de werkingen van uw Heilige Geest, van wie het in de tekstwoorden staat dat hij weet te bidden. En dat hij de zwakheden te hulp komt en leert bidden met onuitsprekelijke zuchtingen en onuitsprekelijke woorden. O Geest van de Vader en van de Zoon, daal af in ons midden en leer ons bidden. Leer ons luisteren. Leer ons preken. Leer ons zingen, want echt zingen is bidden. Leer ons onze gaven offeren. Leer ons alles te doen wat in een dienst des woords en der gebeden gebeurt, in diepe en grote afhankelijkheid van u. En wil u zo op het gebed de woorden zegenen die gesproken worden, de psalmen zegenen die we op de lippen nemen, en krachtig door uw geest het woord uitdelen, uitwerken, ontvouwen en toepassen. We bidden u, Heere, wil u met ons zijn als gemeente. We dragen de gemeente opnieuw aan u op en vragen of u door uw geest en door uw woord in het midden van de gemeente wilt werken. Ontdekkend, ontgrondend, vertroostend, onderwijzend, bemoedigend. Zegen daartoe alle werk wat in de gemeente gedaan wordt. Het werk van de broeders van de kerkenraad, geef hen wijsheid, liefde, ernst, alles wat ze nodig hebben en vooral veel genade om de gemeente voor te houden en voor te gaan in het spoor van uw woord. Zegen onze broeder Hoekman, die de gemeente nu alweer een poosje mag dienen. Zijn eerste gemeente. Vele dingen waren nieuw en zijn nog nieuw. Heere, wil u hem oefenen en leiden in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En dat hij veel bij u op school mag zijn. Want uw dienaren halen nooit hun eindexamen voordat ze sterven. En dan is het een genadediploma als het goed is. Voortdurend leren, geef hem dat. Geef dat aan al uw dienstknechten. En wil u geven dat zo ook het woord en het werk in de gemeente voort mag gaan. We vragen u, Heere, of u met de kerken wilt zijn. Allereerst onze eigen kerken, die we lief hebben en waar we een plaats mogen ontvangen. O God, bewaar u onze kerken bij uw woord. En als deze week en de komende weken vele klasses vergaderen, deze komende week ook de klasses Rotterdam, willen we dat werk aan u opdragen. En geef, Heere, dat het besef mag leven wat een klasses is. Dat is een samengeroepen groep van ambtsdragers. Geroepen door u. Dat zo ook het werk mag gebeuren. Beseffend dat we niet komen voor onszelf. Zelfs niet simpelweg komen bij elkaar. Maar dat we komen als geroepenen. Die ook eenmaal verantwoording zullen moeten afleggen over wat ze met hun roeping hebben gedaan. En wil u alle beraadslagingen, besluiten, overleggingen en overwegingen zegenen. En wil heel ons kerkelijk leven in alle kerkelijke vergaderingen zegenen. En ook vooral op wat dan wel het grondvlak genoemd wordt. In de gemeente, waar het eigenlijke en het echte werk gebeurt. Werk daar met uw Heilige Geest. We bidden u ook, Heere, of u voor de toekomst van de kerk wilt zorgen. En dan denken we allereerst aan het feit dat de kerk in Nederland, de kerk in West-Europa, door stormgebruis heen gaat. Op alle mogelijke manieren, wij hoeven u dat niet te zeggen, want u ziet het volmaakt, u ziet het zelfs veel beter dan dat wij het zien. O God, bewaar uw kerk en vermeerder uw kerk in deze lage landen. Geef een terugkeer tot u, breed kerkelijk, een opleving in de weg van de verootmoediging. Wil u ook geven dat er dienaren van u mogen zijn, mogen blijven en mogen komen die het woord der waarheid recht snijden. Heere, wil u ook met het oog op de toekomst jonge mannen bekeren, roepen tot de dienst, toerusten met genade en gaven, en wil u ze uitstoten in de oogst, want de oogst is altijd nog zo groot en de arbeiders te weinig. Sterk hen die arbeider, werker in uw koninkrijk mogen zijn. De taak is soms zwaar, dat weet u. Het wordt niet voor niets in uw woord een last genoemd. Maar geef u voldoende kracht om de last te dragen. En als de last te zwaar is, wil u dan bijzonder ondersteunen. We smeken u, heren, denk aan alle opleidingen tot de dienst des woords. Er zijn er velen in ons vaderland en ze hebben allen hetzelfde nodig. Maar we bidden vooral voor onze eigen opleiding, onze universiteit in Apeldoorn. Wil u allen die daar studeren bijzonder leiden, zegenen. En neem ze op uw school, alle studenten, bijzonder degenen die zich voorbereiden op het ambt. En zegen ook allen die op andere manieren een taak en een roeping aan de universiteit hebben. We bidden u, heren, wil u midden in dit tijdsgewricht met deze wereld zijn. Het gaat vanmiddag vanuit uw woord om zuchten, om de barensweeën van deze wereld die in nood is. De natuur die in opstand komt, aardbevingen, tsunami, allerlei ernstige vormen van wervelstorm tot orkaan. Een wereld die doorploegd wordt door geweld, waar de dreiging in sommige delen van deze wereld te tasten is. En daar leven wij in een betrekkelijk elim, al moeten we dat wel met kleine letters schrijven, hier in Nederland, hier in Rotterdam en omstreek. O Heere, leer ons horen vanmiddag naar het onuitgesproken zuchten en steunen van de schepping en van de wereld en van de nameloze slachtoffers die elders het leven moeten laten en van de kerken in de verdrukking die samenkomen onder grote dreiging. En leer ons verstaan wat dat zuchten van de schepping betekent, opdat wij leren zuchten tot u en leren luisteren naar het zuchten van de Heilige Geest. Heere, leer ons luisteren, leer ons bidden, leer ons de tijd verstaan, leer ons onszelf kennen, leer ons u kennen, leer ons de enige naam kennen die onder de hemelen gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus. Dat bidden we uit genade, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 8. Psalm 8 en daarvan de versen 4, 5 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de renovatie van de kerk en het onderhoud van kerk en pastorie. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen dus Psalm 8, vers 4. Mijn God, Wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en 's mensen zoon uw teerste liefde schenkt. Dat is het vierde en ook het vijfde en het zesde vers van Psalm 8. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen wij uit de 98ste psalm en daarvan het 4e vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren oog. Hij komt om de aarde te richten. Psalm 98, het 4e vers aan het einde van de prediking. Hoe was dat bezoek? Vroeg de vrouw aan de predikant toen hij thuis kwam na een bezoek wat moeilijk leek te worden. Och, zei hij met een zucht. Het was allemaal och en ach. Klacht op klacht. Want woorden als zuchten en klagen en och en ach, die staan bij ons mensen, zeker in onze moderne maatschappij, niet hoog genoteerd. Ja, nou zijn er wel momenten in het leven natuurlijk dat je weinig meer doen kunt dan zuchten. Zuchten bij een gebroken huwelijk. Zuchten bij een gezondheid die stuk gemaakt is door eigen schuld. Zuchten bij sommige kerkelijke problemen. En bij sommige situaties in de gemeente. Zuchten. Maar positief klinkt het woord niet. En toch. In onze tekst wordt zeer positief gesproken over zuchten. Het gaat zelfs ook over een zuchten in de vreze Gods. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Ik dacht dat geloof blijdschap was. Ik dacht dat... Ja, daar is in het ware geloof blijdschap. Maar er is ook een Godvrezend zucht. En daar gaan we naar luisteren als we vanuit onze tekst thema zo neerzetten, drieërlei zuchten. Allereerst het zuchten van Gods schepping. Dat is het eerste vers van de tekst, want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en als in barensnood is. Ten tweede het zuchten van Gods kinderen. En niet alleen dit, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Wij ook zelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen. En tenslotte het zuchten van Gods geest. Vers 26. Hij bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Drieërlei zuchten. Het zuchten van Gods schepping. Het zuchten van Gods kinderen. En het zuchten van Gods geest. Romeinen 8 is een bijzonder rijk, maar ook een bijzonder diep hoofdstuk. Waarin Paulus heel veel dingen aan de orde stelt. Het gaat vooral over de grote zegeningen die de kinderen van God ontvangen. Uit Christus. Door de Heilige Geest. En dan kan Paulus roemen over de voorrechten en de zegeningen die Gods kinderen ontvangen hebben en ontvangen zullen. Maar als u dat goed doordenkt, dan voelt u wel de tegenwerping misschien in eigen hart opkomen. Ja, Paulus, dat kun je nu wel zeggen. En dat is wel waar, maar in dit leven zie je daar zo vaak zo heel weinig van. En dan begint Paulus ook halverwege daarop in te gaan. En dan valt het woord lijden. Lijden. Dus die tegenstelling beheerst het hoofdstuk eigenlijk. Voorrechten, zegeningen, een triomflied, maar toch ook lijden. De kerk lijdt hier op aarde. Ik weet nog heel goed, gemeente, toen ik jaren geleden een bezoek bracht aan kerken in Roemenië, ontmoette ik daar een bekende baptistenpredikant, Dr. Joseph Ton, vroeger in Nederland ook wel bekend, hij is al heel oud. En het ging over de kerk, vooral over de kerk in de tijd van de verdrukking, toen het ijzeren gordijn nog muurvast zat. En hij stelde me op een gegeven moment in grote bewogenheid de vraag: wat zijn de kenmerken van de ware kerk? Nou, ik natuurlijk netjes vanuit de Nederlandse geloofsbelijdenis en de dogmatiek geantwoord. Waar het woord zuiver bediend wordt. Waar de sacramenten zuiver bediend worden. Ken je van catechisatie de derde? Waar de tucht wordt geoefend. En verder. En verder. Er zijn er maar drie. Je bent de belangrijkste vergeten. Waar geleden wordt om de naam van Christus. Nou, dat staat natuurlijk niet in onze belijdenis. Maar het heeft me wel heel erg tot nadenken gestemd toen. Hoort dat er op een bepaalde manier niet bij? Want de Heere zegt het toch in zijn woord. In de wereld zult ge verdrukking hebben. En dat staat er niet als een meerkeuzevraag waar je allerlei antwoorden op kunt geven. Dat staat er als een belofte. Zult ge verdrukking hebben. De kerk hier op aarde is op welke manier ook de lijdende kerk. Hoe komt dat? Wel, onze tekst geeft het antwoord, omdat in deze bedeling, omdat in deze tijd, wij leven in een wereld die van God is afgevallen. Nee, de wereld ligt nog steeds in Gods hand als zijn schepping. Maar die wereld is onder het oordeel terechtgekomen omdat de mens van God is afgevallen. En dat heeft gevolgen voor de mens, maar ook voor de schepping. De schepping lijdt ten gevolge van de zonde. Want wij weten, zegt Paulus, hij constateert dat als een vaststaand feit. Wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en in barensnood is tot nu toe. En wij weten ook, zo heeft hij even eerder geschreven, dat het ganse schepsel rijkhalzend uitziet. Met opgestoken of opgeheven hoofden heeft onze vertaling uitziet naar de openbaring van de kinderen van God. En dan mag u aan de hele schepping denken. Aan de bomen en de planten, aan de mineralen, aan de zeeën, aan de bergen. Dan mag u denken aan alles wat God hier op aarde en boven deze aarde en onder deze aarde geschapen heeft. Het zucht. En als je goed luistert, kun je het juist in deze tijd aan het begin van de 21ste eeuw zien en horen. Mag ik wat dingen noemen en u mag er deze week voor uzelf verder over mediteren, want ik kan maar een paar dingen zeggen. Als het geweld van het water, van de tsunamis of de grote stormvloeden in Bangladesh naar ons toekomen via het nieuws. Als er stormwinden zijn in Azië, in Noord-Amerika. Als er aardbevingen zijn. Als het lijkt alsof de hele schepping in oproer is. Want wij weten dat het ganse schepsel zucht, steunt, kreunt. Waarom is dat? Omdat de schepping onderworpen is aan het oordeel en aan de vloek. Niet vrijwillig. De schepping, ook de onbezielde schepping, ook de dierenwereld, is geschapen tot eer en glorie van zijn maker. Maar onvrijwillig, onder het kleed van het oordeel en nu in benauwenis, in barensnood. Ik kan de cirkel nog wat verwijden, waarin zie je het? Dat benauwen van de schepping, dat kreunen van deze wereld. Je ziet het in de vervuiling van de atmosfeer, van het water, van het land. Want de gevallen mens is geen rentmeester geweest, zoals hij had moeten zijn. Je ziet het in het geweld wat toeneemt in het hart van Afrika. De dreiging die er telkens weer is in bananenrepublieken van opstand. De dingen die telkens weer verkeerd gaan tussen mensen. Het vluchtelingenvraagstuk. De criminaliteit. Het feit dat er buurten zijn in de grote steden en in de kleine dorpen waar je 's avonds beter niet alleen over straat kan gaan. Doodslag. Verhalen van pijn en verwonding en van psychische nood ten gevolge van allerlei onheil. Ze zijn overal te lezen en te horen. Wij weten dat het ganse schepsel zucht en in barensnood is. Onvrijwillig, gevolg van de zonde. En dan nog een stippellijn. Ziekte. Epidemie. Ellende. Misschien hebben sommigen van ons er heel nadrukkelijk mee te maken. Een ernstige ziekte. Waar menselijk gesproken weinig meer aan te doen is. Wij weten dat het schepsel, ook ons lichaam, ook ons zieke lichaam, zucht. En in barensnood is. Het is alles, gemeente, getekend door het feit dat wij gezondigd hebben. Komt dat wel eens op ons af als we geconfronteerd worden met de dingen die in het nieuws naar ons toe komen? Of met moeite en zorgen in het leven? Het is al geschied, zegt de dichter, door mijn zonde. Misschien mag ik dat illustreren. Het is nog niet zo lang geleden dat een nog jonge man in een van de gemeenten die ik heb mogen dienen, dat hij geestelijk vastliep. U begrijpt wat dat is? Geestelijk vastlopen. Nette jongen, goede kerkganger. Trouw op de jeugdvereniging en op de catechisatie, prachtig allemaal. Maar er kwam een periode in zijn leven dat het woord hem zo aanging spreken dat hij begon te zien, ik ben een zondaar, ik ben een verloren zondaar. Om het te zeggen in het licht van de tekst van vanmorgen, hij kwam te staan voor een heilig God en hij kon voor die God niet bestaan. En dat gaf heel veel vragen. En ook heel veel stil gebed. En op een gegeven moment, het was een mooie herfstmorgen zoals we er nu hebben, stapte hij op zijn fiets, vroeg om de morgen, en reed hij naar zijn werk. Het was een beetje een landelijke omgeving. En hier zag hij een beest doodgereden aan de kant van de weg. Daar zag hij de herfstbladeren vallen en vertrapt in de modder. En alles klaagde hem aan. Hij kwam bij zijn baas. En zijn baas zei, die koe die zwanger is, heeft een heel naar gezwel. Ik heb de dierenarts gebeld. En het kwam naar hem toe. Wat heeft dat beest gedaan? Wat hebben die bladeren gedaan? Wat heeft dat arme dier gedaan dat daar half vertrapt aan de kant van de weg doodgereden lag? De vloek op de schepping vanwege mijn zonde. Dat het ganse schepsel zucht en steunt en kreunt, is omdat ik gezondigd heb. Gemeente, als God dingen aan gaat wijzen in ons leven, dan kunnen ook deze dingen ons aan gaan klagen voor het eerst of opnieuw. Maar dat is niet het enige wat in het eerste stukje van de tekst zegt. Want wij weten dat het ganse schepsel zucht en in barensnood is tot nu toe. Zo lezen we. Opdat het uitziet. Uitziet naar wat anders, naar de bevrijding. Met rijkhalzend verlangen. Met opgeheven hoofden. Naar de openbaring van de kinderen Gods. Waar zien ze dan naar uit? Wel dat de dag aanbreekt dat ten volle zichtbaar wordt dat God zijn kerk bevrijdt. Want dat betekent die misschien wat moeilijk klinkende uitdrukking, de openbaring der kinderen Gods. De dag dat God zijn kerk bevrijdt en eeuwig zalig maakt. De dag waarop de hemel nieuw zal worden en de aarde volmaakt zal zijn. Daar zien ze naar uit. Er is in het zuchten van de schepping, in het kreunen onder al die dingen, een stil en stemmeloos verlangen naar de wederkomst van Christus. En hoe is dat bij ons? Want Paulus gaat verder en hij zegt, en wij zelf, niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Wij ook zelf. Dan heeft Paulus het in zijn brief aan de Romeinen over de kinderen van God. Want hij zegt, wij ook zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Dat moet ik even uitleggen wat dat zijn. De eerstelingen van de geest. Kijk, dat is een uitdrukking die ontleend is aan de wetten van het Oude Testament. U weet allemaal dat het oude Israël zijn oogstfeesten kende. Het Pascha was natuurlijk veel meer dan een oogstfeest. Maar het was ook het feest waarop de eerstelingen van de oogst in de tabernakel werden gebracht. En het Pinksterfeest was ook een feest waarin de eerstelingen van de laatste oogst in de tabernakel werden gebracht. Wat waren de eerstelingen? Wel, de eerstelingen was wanneer een boer zag dat zijn graan rijp was, of dat de vruchten rijp waren, dan nam hij de eerste vruchten, en als het kon de mooiste vruchten, en die bracht hij naar de tabernakel. Dat was als het ware de vertegenwoordiging. We zouden vandaag misschien zeggen de representatie, de vertegenwoordiging van heel de oogst. Heren, het beste, het eerste is voor u. En als zo'n boer die eerste vruchten, die eerstelingen van de tarwe bracht, dan sprak hij daarin ook zijn vertrouwen uit. En nu verwachten we dat u de hele oogst binnen zult halen. Dat hopen we. Daar bidden we om. We geven de eerstelingen aan u, opdat u ons de volle oogst wilt schenken. Dat is de gedachte van de eerstelingen. En nou gebruikt Paulus dat hier met betrekking tot Gods kinderen. Hij zegt, Gods kinderen hebben de eerstelingen van de oogst ontvangen. Van wie hebben ze die ontvangen? Die hebben ze van God ontvangen. God is als het ware met de eerste vruchten van het werk van de Heilige Geest naar hen toegekomen. En nou belooft God, even zeker als ik je de eerste vruchten van de Geest geef, geef ik je straks de volle oogst. Dat betekent dus, gemeente, dat Paulus hier ons leert dat al Gods kinderen, heel Gods leven, de kerk, de eerstelingen van de geest ontvangen heeft. En kijk, dan kan de een daar meer van ontvangen hebben dan de ander. Dan kan een jonge man die pas tot bekering gekomen is, in de eerste liefde leven, maar nog zeggen, ik weet nog zo weinig. En een oude christin kan zeggen, ik mag door genade zien dat de Heere me steeds meer oefent in het sterven aan mezelf en in het zoeken van het nieuwe leven buiten mezelf in Christus. Hoe verschillend de maat van het werk van de geest ook is en de mate van de kennis. Ze hebben allemaal iets, dat eerste beginseltje, die eerstelingen van de geest ontvangen. En wat is nou kenmerkend voor al die mensen die de eerstelingen van de geest ontvangen hebben? Wel, zegt Paulus, wij zuchten. Gods kinderen stemmen op een bepaalde manier in met het zuchten van de schepping, want hetzelfde woord wordt gebruikt. Zoals de schepping zucht en verlangt naar de volmaaktheid, zo verlangen degenen die de eerste beginselen van de Heilige Geest hebben naar de volmaaktheid. Want dat zegt Paulus. Hij zegt, wij zuchten in onszelf, verwachtende de volle aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van dit aardse leven en de gave van het eeuwige leven. Gods kerk is gericht op de toekomst. Ze zien uit naar het beste dat komt. Hoe is dat in ons leven? Wij beleiden gemeente, en ik heb het zo langzamerhand in de diensten die ik heb mogen leiden in deze 35 jaar, honderden keren, duizenden keren zelf gelezen. Die wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Iedere zondagmiddag belijden we met de woorden van de belijdenis dat Christus komt. Iedere keer worden we eraan herinnerd dat voor Gods kerk het beste nog komt. De volle oogst is toegezegd. Wij hebben hier op aarde nog slechts een klein beginsel. Leven we daarbij? Het leven van de hoop, van het uitzien. Wat vaak vroeger met de woorden uit de berijming van Petrus d'Atheen gezegd werd. Wanneer zal zijn die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? Want ik lees in mijn Bijbel, met name bij de apostelen Paulus en Johannes, dat Gods kerk een hopende, een uitziende kerk is. En als u zegt dat u leven der genade kent, en er is nooit iets van uitzien, of zo zelden, zo spaarzamelijk, zou u dan niet eens nakijken? Want Gods kerk leeft van geloven en liefhebben, maar ook van hopen. Het beste komt nog. En dat wordt hier omschreven in onze tekst, want dat is het punt wat nadrukkelijk aan de orde moet komen, met zuchten. Ja, want die hoop en dat geloof en die liefde, door de eerste beginselen van de Heilige Geest geschonken, dat is hier op aarde aangevochten. Je zucht. Nee, ik zeg niet dat geestelijk leven alleen maar zuchten is. Begrijpt u me goed, daar wordt de rechterflank van de gereformeerde gezindte wel van beschuldigd. En ik weet ook wel dat er hier en daar eenzijdigheden zijn die daar aanleiding toe kunnen geven. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat er ook een verblijd zijn in God is. en een vreugde in zijn heil. En dat er momenten kunnen zijn dat je in de kerk of aan de avondmaalstafel of misschien zomaar door de week zo de nabijheid des Heren kunt proeven en smaken dat alle wolken verdwijnen en een dag van 7 zonnen geestelijk gesproken opgaat. Dat gebeurt. En God laat zijn kerk niet in de benauwenis, in het hol van de reuze wanhoop omkomen. Maar er is iets van dat zuchten van onze tekst, omdat hier op aarde de strijd gaande is. Een strijd met ongelovigheid. Want ook al is er geloof, daar zit zo vaak door de vleeselijke machten en de verzoekingen van de boze nog zoveel zondige twijfel en ongelovigheid onder. En de duivel gaat rond in deze laatste dagen als een briesende leeuw en als een engel des lichts, zoekende wie hij zou mogen verslinden. En zijn tijd is kort. En daarom is zijn woede groot. En hij draagt ervaring en kennis van duizenden en duizenden jaren mee. En hij bestrijdt de kerk door vervolgingen. We hadden het daarover. Roemenië. En vandaag de dag misschien nog veel erger. In Noord-Korea. In sommige moslimlanden. En vult u maar aan. Maar hij komt ook in het vrije Westen. Met de voortgaande verwereldlijking. Met de verzoekingen van de dwaalleer. Met de verkramping van een lege orthodoxie zonder geestelijk leven. Met de verleiding van het occulte. Met de verzoekingen, vooral aan onze jonge mensen, maar niet alleen aan hen, van allerlei mogelijkheden en zonden op het gebied van de seksualiteit. Met verdovende middelen. Wij zuchten, want wij weten dat wij zwak van moed en klein van krachten zijn. En er zijn er vandaag mensen die heel erg zeggen, ja, maar het christenleven, dat komt al die machten en al die zonden toch wel te boven. Misschien niet volmaakt, maar dan toch wel voor 99%. De gedachte van het overwinnende leven. Uit de 19e eeuw afkomstig. De gedachte van het kunnen bereiken van een bepaalde mate van volmaaktheid. En ze kijken wat armzalig neer op mensen van wie ze dan zeggen, ja, die zitten altijd maar in de strijd en die zitten altijd maar te zuchten. Gods kerk weet ervan. Ja, ook dat door het geloof soms gezegd mag worden, en in hem zijn wij meer dan overwinnaars, maar dan wel in hem. Maar ze weten er ook van, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Gemeente, moet u dat ook inleven, uw zwakheid. Uw zwakheid in de strijd tegen de zonde. Uw zwakheid soms ook in het geloven, in het hopen, in het liefhebben. Uw zwakheid omdat u zo weinig uitziet en opziet naar boven. Ja, laten we dan heel eerlijk zeggen. Dan zit er in die zwakheid ook zonde. We kunnen ons niet met een goedkoop beroep op, ja, ik ben nu eenmaal zo of ik ben nu eenmaal zo zwak, geruststellen. Want dat is levensgevaarlijk. Maar waar zoekt u het met uw zwakheden, met uw zonden? Die met hun zonden en ellende, ook als ze zuchten naar God om meer kennis van zijn genade, zuchten naar God om reiner en heiliger te leven, zuchten naar God om te zien op de grote toekomst. die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Want waar gaat het om? Het slot van vers 23 zegt: wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ik moet hier helaas kort over zijn, want anders kom ik aan het laatste vers niet toe. Dus ik stip dat maar even aan. Aanneming tot kinderen, dat is een heel rijk woord in de brieven van de apostel Paulus met name. Zeker ook in dit hoofdstuk. En nou spreekt Paulus op verschillende manieren over de aanneming tot kinderen. Hij zegt, als iemand bekeerd wordt, dan wordt hij van een kind des toorns aangenomen tot een kind van God. Dus in zekere zin, alle kinderen van God zijn tot kinderen aangenomen. Door genade. Maar nou laat Paulus ook zien dat er in dat kindschap nog verschillende aspecten zijn. Een aangenomen kind weet dat onmiddellijk dat het een aangenomen kind is. Als het als babytje wordt aangenomen door ouders. Nee. Het is wel een kind geadopteerd. Draagt de naam van de nieuwe ouders. Maar het weet het nog niet. Dat leert het pas inzien. En daar is heel veel tact voor nodig om dat goed te vertellen. Als het opgroeit, dan weet het. Deze ouders hebben mij aangenomen. De zekerheid van het kindschap, daar kan soms heel lang overheen gaan. En er zijn mensen op deze wereld die aangenomen zijn tot kinderen, die volle zekerheid ook niet bezitten in hun leven. Misschien door ongeloof. Misschien door op een verkeerde manier met de geestelijke dingen om te gaan. Ach, wat zal ik aan redenen nog meer noemen? Dat komt voor. En toch kinderen. Maar Paulus zegt het nog op een derde manier. Dus kind kun je zijn als je aangenomen bent als pasgeborene. Later leer je, ik ben een aangenomen kind, een kind van die grote God. En dan is er ook nog de volle openbaring van het kindschap. Als God aan de hele wereld, aan alle engelen, aan alle gezaligden, ja zelfs tegenover de duivel en zijn ganse rijk laat zien, deze verkoren, tot kind aangenomen. Als God op de dag aller dagen met zijn volk pronkt en zegt: kijk, ik heb ze allemaal verlost door het bloed van mijn lieve zoon en door de Heilige Geest. Ik heb ze verlost van de strijd, ik heb ze verlost van de zonde, ik heb ze verlost van de schuld, ik heb ze verlost van de smet, ik heb ze verlost van het zuchten en kreunen van deze bedeling, van ziekte, van zorg ontslagen, mogen ze mij roemen die hun blijdschap geeft. Die volle openbaring van het kindschap, daar heeft Paulus het over hier, als hij zegt, verwachtende de volle aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. En dat bedoelt Paulus met die laatste woorden niet om iets verkeerds te zeggen over ons lichaam, want ons lichaam is een schone schepping van God. Zul je het nooit vergeten, jongens, meisjes in de kerk, ons lichaam is een schone schepping van God. En dat mag je niet gebruiken voor de zonde. Zo scherp, zo teer ligt het. Maar de verlossing van ons lichaam, daar bedoelt apostel Paulus mee de verlossing van dit leven. Met zijn ziekte, zijn ellende, zijn strijd, zijn pijn, zijn zonde, zijn schuld. Zodat hem volle openbaar wordt, kind van God te zijn. Ja, zegt u, dominee, zuchten, strijden. Maar hoe leer je dat dan? Want als ik deze dingen hoor en zeg, ja, Gods kerk leert zuchten, uitzien, hopen, geloven naar die grote dag, dan kan ik dat begrijpen. En ik hoop zo en ik bid er ook om dat ik bij die scharen mag horen die niemand tellen kan, die straks voor eeuwig de hemelse troonzaal binnen zal gaan, die zal mogen wonen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Maar ik ben zo biddeloos en zo geesteloos en zo hopeloos. Soms kan ik zelfs niet eens zuchten. Wel, zegt Paulus dan even verder, daar geeft het woord van de Heere ook raad in. Even zo komt de geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. Maar de geest bidt voor ons. Hoe tekent Paulus hier die gelovigen die de eerste beginselen van de Heilige Geest hebben? Die leerden te zuchten en te geloven en te hopen als gearriveerde mensen? Als mensen die altijd weten wat ze bidden moeten? Wel, nee. Hij zegt, wij weten niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort. En nou weet ik wel, dan wordt dat in sommige kringen zo uitgelegd. Ja, dat zegt Paulus alleen over mensen die ver van God zijn afgedwaald. Over christenen die in het donker zitten of die een bepaalde zonde aan de hand houden. Nee. Wij weten. Wij die de eerstelingen des geestes hebben. Dit is de geloofservaring, de geestelijke ervaring van al Gods kinderen. Ze komen het allemaal aan de weet, vroeger of later, meer of minder. Maar ze komen het aan de weet. Wij weten niet wat we bidden zullen. Hebben u daar ook soms zo'n last van? De grote Engelse Puriteinse theoloog John Owen schrijft in zijn boek over de inwonende zonde ergens. Hoe komt het toch dat als wij mensen onze knieën buigen en God in ernst willen aanroepen, onze zonde willen belijden en de toevlucht willen nemen tot het bloed van Christus, dat zo vaak onze gedachten vrijwel onmiddellijk afdwalen? Hoe komt het toch dat wanneer wij de Heere willen aanroepen en zijn naam willen verheerlijken in het gebed, dat we onmiddellijk bezig kunnen zijn met de zorgen van alle dag? Dat, mijn vriend, zegt hij dan, is de inwonende zonde. Wij weten door de inwonende zonde niet te bidden gelijk het behoort. Zwak van moed en klein van kracht. En als dat nou je leven is op het ogenblik, voor het eerst of opnieuw, dan mag je dat aan de Heere voorleggen, zegt onze tekst. Want dan is er een helper. En dat is een hele bijzondere helper. Dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest die niet zonder reden in Zacharia 12, 10e vers genoemd wordt. De Geest der genade en der gebeden. Onthoudt u het. De Geest der genade en der gebeden. De Heilige Geest is de grote leermeester van het gebed. En dan zegt de apostel, en desgelijks komt de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen. Maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dus die Geest die de leermeester is van het gebed, die in zwakheden, als wij niet weten te bidden zoals het behoort, als de stemmen van de kinderen van God stilvallen in het gebed, als de stemmen van de broeders ouderlingen stilvallen in het gebed, als de stem van de dominee stilvalt in het gebed, Als we, zoals vroeger wel gezegd wordt, geen gebed hebben om te bidden en geen zucht hebben om te zuchten, dan is er de Heilige Geest, die grote leermeester van het gebed. Die komt te hulp. Hoe? Wel, dat doet de Heilige Geest, zo weten we uit de Schrift, altijd door het woord. Want de Geest wil door het woord overtuigen, onderwijzen en leren. En dat wordt hier bijzonder onderstreept door dat laatste kleine stukje van de tekst. Want de Heilige Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat mag je allereerst zo lezen. Hij bidt ons voor. De Heilige Geest zegt als het ware door het woord, zegt hij ons voor hoe we bidden moeten. Denk maar aan een moeder die een klein kind zijn avondgebedje leert. Hè? Ik ga slapen, ik ben moe. En dat kleine joch, dat kan nog niet goed praten en hij brouwt maar wat. Maar moeder gaat door. En ze leert dat kind het net zo lang tot hij het goed kan zeggen. En na kan zeggen. Ik ga slapen, ik ben moe. En zo leert de Heilige Geest bidden, want u moet maar eens nagaan in uw eigen gebedsleven. Als het anders wordt in uw gebeden, als dat niet weten te bidden zoals het behoort weg mag vallen en u mag bidden. U mag echt uw hart uitstorten voor de Heer. Hoe vaak gebruikt u geen woorden uit de Schrift? Nee, dan zeg ik niet dat de Heilige Geest alleen maar Bijbelteksten in uw hart legt, maar uitdrukkingen, woorden, waarvan je soms achteraf denkt, dat is me gegeven. Dat is me gegeven, dat ik dat zo mocht zeggen. Iedere door God geroepen dominee weet van momenten op de kansel en aan de voet van de kansel, voor het trapje, van gebeden die hem gegeven zijn, dat je mocht bidden. De Heilige Geest bidt het voor. En soms is het een zin uit een psalm die je dan tot je eigen gebed mag maken. Nee, nee, die de Heilige Geest voorbidt. Daar hebben we grote voorbeelden van, gemeente. En het meest aangrijpende voorbeeld is de borg- en zaligmaker aan het vloekhout op Golgotha. De Heere Jezus heeft veel gebeden tijdens zijn leven hier op aarde. Daarin heeft hij zijn kerk ook een voorbeeld nagelaten. Hij heeft veel gebeden in zijn eigen middelaarswoorden. Denkt u maar aan dat machtige gebed uit Johannes 17. Waar de Heere Jezus tot de Vader bidt. Vader, ik bid voor hen die gij mij gegeven hebt. Maar in de donkerste uren van zijn lijden en sterven bidt de Heere Jezus Christus de oudtestamentische psalmen na. Leidt de Geest hem en zucht met hem en voor hem. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Mij dorst, woord uit de psalmen. En wat meestal onbekend is, het laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is psalm 31. En psalm 31 is in het Jodendom van die dagen het gebed wat de Joodse jongetjes en meisjes van hun vader en van hun moeder leerden als avondgebedje. Stukje uit psalm 31. Ik beveel mijn geest deze nacht in uw handen. Jezus, bid stervend het avondgebed. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij bidt de woorden van de Schrift na. En daarin laat hij het zien hoe de Heilige Geest ook aan de zijnen wil leren. Na te bidden wat de Geest hen heeft voorgebeden. Ja, maar dominee, wat betekent dat dan? Dat de Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen of verzuchtingen. Want u had het over het zuchten van de schepping en het zuchten van Gods kinderen. Maar nu die zuchten van de Geest. Ik zal het u proberen uit te leggen. U denkt misschien, de Heilige Geest kan mensen ook leren bidden zo dat ze alleen maar met een zucht tot God gaan. Onuitgesproken dingen, dat kan de Heilige Geest geven. Dat kan de Heilige Geest geven. Dat de dingen die in je hart leven zo verward liggen en zo vol vragen zijn, dat je alleen maar een zucht hebt. En dat dat een zucht is die stuwend door de Heilige Geest gedragen wordt naar de troon van God. Toch bedoelt Paulus in deze tekst wat anders. Al sluit ik dus dat gebruik van zuchten bij een bidder niet uit. Hij zegt onuitsprekelijke verzuchtingen, onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat is een woord dat voor zover ik heb kunnen nagaan, maar 2 keer in de Bijbel voorkomt. Hier natuurlijk, maar het komt ook terug in Paulus' 2e brief aan de Korintiërs, 2 Korinthe 12. Daar spreekt Paulus in dat diepe stuk over zichzelf als over een mens in Christus, die opgetrokken geweest is in de derde hemel, dus in de troonzaal van God, en die in de hemel onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Wat heeft Paulus gehoord in de derde hemel? Hemeltaal. Heilige taal. De taal van de engelen, de taal van de gezaligden, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. Hij heeft gehoord de heilige taal van God zelf. En die kan een mens hier op aarde niet verstaan. En die kan een mens, ook al is hij zoals Paulus in de derde hemel geweest, die kan een mens hier op aarde ook niet uitspreken. Het gaat dus om hemeltaal. Ja, maar zegt u, nou begrijp ik het niet meer. De Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen voor ons met hemeltaal. Hoe kan dat nou? Weet u hoe? Die Heilige Geest leert bidden. En die neemt die zwakke, zondige gebeden van u en van mij. En die maakt het tot hemeltaal. En zo kan het tot voor de troon van God komen. Want als onze gebeden hier op aarde alleen maar onze eigen gebeden waren en bleven, en niet gereinigd werden en geheiligd werden door de Heilige Geest, en opgenomen werden in de voorbeden van de Heere Jezus Christus, ja, dan zouden onze gebeden nooit in de hemel kunnen komen. Maar nou maakt de Heilige Geest die stamelende gebeden van mij reinigend en heiligend tot hemeltaal. En als dan hier op aarde een zondaar oprecht bidt, o God, wees mij de zondaar genadig. En het wordt door de Heilige Geest gereinigd en tot hemeltaal gemaakt, dan klinkt het rein en heilig op grond van het werk van de Heere Jezus in de hemel. O God, wees mij zondaar genadig. En de engelen verheugen zich. En als hier op aarde een strijdend en zwoegend mensenkind zegt, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods, ik ellendig mens. En de Geest heiligt het en draagt het en maakt het tot hemeltaal in de troon. Dan klinkt het rein en heilig in de hemel, zonder smet en zonder vlek. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan staat het Lam van God in de troon als geslacht. En dan wil hij het door zijn geest laten zien. Ik verlos u. Ook help ik u. Ook ondersteun ik u. Met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Ik ben uw loon. Ik ben uw schild. Ik ben uw zaligmaker. Gemeente, ziet u hoe rijk deze woorden zijn. Zuchten. Maar zuchten worden gereinigd en geheiligd door de onuitsprekelijke verzuchtingen tot hemeltaal die stijgt voor de troon van God. En dat geldt nou heel bijzonder, want dat is de hoofdlijn van al deze verzen. Als het gaat om Gods strijdende kerk hier op aarde, die uitziet naar de verlossing. Die uitziet naar de dag dat ze bij God wezen mag. Maar vaak nog zo aardsgezind is. Vaak nog zo verkleefd is aan het stof. Vaak nog zo verwikkeld is in zonde. In smetten. En toch, momenten. Heere, kom onze zwakheden te hulp. Wanneer zal ik van de zonde verlost zijn? Want als het goed is, gemeente, dan is de strijdende kerk steeds meer zichzelf ervan bewust dat het erom gaat dat ze zonder zonde God wil eren, wil dienen, wil liefhebben. En dan kunnen er momenten zijn in de kerk en op de preekstoel en aan de avondmaalstafel dat je zegt, Heere, wanneer zal de dag zijn dat ik er zelf niet meer tussen zit? Dat ik er ook niet meer tussen hoef te zitten. Dat mijn ongeloof er niet meer tussen zit. Dat mijn vleeselijke gezindheid er niet meer tussen zit. Wanneer zal de dag zijn? De geest komt de zwakheden te hulp en leert bidden. Krachtig bidden. Want de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En hij bidt. Kom. Heere Jezus, één vraag. En zonder die vraag mag ik u en jullie niet naar huis laten gaan. We hebben het gehad over het zuchten, over de strijd, over de wederkomst, over de dag aller dagen die aanstaande is. En als ik me niet bedrieg, gemeente, dan gaat de Heere haast krijgen. Dan is de tijd kort. Misschien voor sommigen van ons, misschien voor mij heel kort. Want ons leven is broos en vergankelijk. Maar ik bedoel nu ook, de wereldtijd is kort. Want als je let op het kreunen van de schepping, het ganse schepsel zucht en is in barensnood tot nu toe, dan haast de Heere de dag. Ben jij bereid? Bent u bereid? Ben ik bereid om de grote koning te ontmoeten? Als u zegt, ik ben niet bereid, als u misschien aarzelt, als u misschien een heleboel dingetjes en gevoelentjes en weet ik wat voor dingetjes bij elkaar zamelt. Leef zo niet verder. Maar let op de woorden zoals ze hier staan. Het ganse schepsel zucht. Het stuwt naar de volleinding. En de geest wil de zwakheden, de zondige zwakheden, de gebrek, de schuld, daarin te hulp komen. Om mensen die niet weten te bidden, die niet weten hoe hun schuld te beleiden, die niet weten hoe de toevlucht te nemen tot het gezegende bloed, om ze te leren. En dan blijft er één ding over aan het slot van de dienst. Heere, leer u ons bidden. Leer u ons zuchten. Want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar de dag komt dat Gods strijdende kerk door veel zuchten en vragen heen, door strijd en klagen heen, eeuwig zalig wordt. En als ze staat voor de troon, zegt McShane, dan zal ze pas ten volle erkennen hoeveel ze aan God drie-enig te danken heeft. En dan geldt het volmaakt. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. Het gebergte dat verlost is van de vloek en van het zuchten. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk waar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, we komen tot u, want tot wie anders zullen we heen gaan? O, wil u Nu de wereld naar het einde gaat. Nu de tekenen van de tijd het zeggen, het ganse schepsel zucht. Nu de duivel haast krijgt. Wil u zich ook haasten, Heere? En dan bidden we allereerst, wil u zich haasten om uw kerk te bewaren en uw kerk te vermeerderen. Want er zijn er nog zoveel, altijd nog te veel, die voor eigen rekening leven. O, breng u ze toe in dit heden van de genade. Maar wil u zich dan ook haasten, opdat uw kinderen openbaar worden. De volle aanneming. De kroon op het middelaarswerk van de Heere Jezus. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop geen zonde meer woont. Maar gerechtigheid. En dank voor alles wat u gaf. Vergeef alles wat niet was naar uw wil. Help en zegen ons in de week die we samen zijn begonnen. En hoor ons. Wij bidden het. En wij danken u. Om Jezus wil. Amen. 102 vers 11 is onze slotzang. 102 vers 11. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.